Ja, gemeente, er staat zo in dat 18e vers, nadat Jezus dit gezegd had, hij had heel veel woorden gezegd nadat hij de voeten gewassen had van zijn discipelen. En had heel veel mooie woorden gezegd en uitleggingen gegeven. En net voor dit hoofdstuk had hij een gebed met zijn vader, het hoge priesterlijke gebed, waar hij zijn vader aanriep vlak voordat hij dan dadelijk het lijden, zeggen wij, tegemoet gaat. Maar daar komen we dadelijk nog op terug. We hebben ook voor ons gebeden, voor zijn gemeente. Hij, de biddende hoge priester, die zijn ogen ophief naar de hemel en zijn eigen vader in de hemel aanriep. Want Jezus is de enige geboren zoon van God, maar het werd ook mens, hè? U weet het. Nadat hij dat dan gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kidron. U moet weten dat ze op de avond het Paasga hebben gevierd, het lam gegeten met de bittere saus en het zuurdeemsum werd weggedaan. En dat ze dan in de nacht, het is de nacht, de duisternis, het is de nacht van de vorst der duisternis op dit moment. En dan gaat Jezus over de beek Kidron, Kedron kan je ook zeggen. Hij gaat over, dat is eigenlijk een beek, als je dus een beetje oostelijk van de stad Jeruzalem loopt er een afvalbeek. Van de tempel ook en van allerlei een beetje vuile stoffen. Maar ook van het bloed, waar eigenlijk alles verdween daar in die beerput, zou je zeggen. Hè? En daar gaat hij overheen. En dan gaat hij naar een hof toe, de hof van Gethsemane. Maar vrienden, wat gaat Jezus daar nu doen? Wat is nu de opdracht? Wat is daar nu gebeurd? Het is allemaal bekend en we hebben dat vaker gelezen en gehoord. In de hof van Gethsemane, de slapende discipelen, waar Johannes helemaal niet over spreekt in dit gedeelte. Dat kan je in de andere evangelie zeker vinden. En goed om dat ook te lezen wat daar gebeurd is. Maar wat gaat Jezus daar doen? Dat kunnen wij vinden helemaal terug in de Bijbel in Genesis 3 vers 15. Daar is Adam en Eva in de hof geweest als mensen die door God daar geplaatst werden, Adam en Eva, en die zijn toen van een top van eer, zo kan je dat een beetje zeggen, gevallen in eeuwige verwoesting neer. Zo. De duivel had hen verleid met de slang om de vruchten te eten die God verboden had. Ze waren het werkverbond dat hen gegeven was, hebben ze kapot gemaakt en God had daar woorden gezegd die eeuwige woorden geeft. Gij dan die van die boom eet, dan zult ge de dood sterven. En nu is het zo met alle mensen, daar gaan we eerst even bij stilstaan over dit gedeelte. Dat Job zegt ook, en de schrift getuigt het op zoveel plaatsen, zullen wij dan reine uit een onreine geven. Een appelboom geeft appels, een perenboom peren. Hè? Dus wij zijn uit de eerste Adam van geboorte. Dat weet u toch? En daarin dragen wij mee vanuit onze geboorte de toren en de vloek van God. Zo. Ja, dat willen heel veel mensen niet horen. Maar daar moeten we toch naar kijken. Dat moeten we toch overdenken. Hoe is dat met mijn hart? Is dat met mijn ook zo? Wat zegt God over mij? Nou, over alle mensen, en daar horen wij bij, zegt God: er is niemand die God zoekt. Psalm 14. Tezamen zijn ze stinkende geworden. Nog niet tot één toe. Ook Psalm 53 noemt het. Paulus herhaalt dat. Zegt God dat van mij? Hun kelen zijn geopend, graf, slangen, venijn is onder hun lip. De dag van de vrede hebben ze niet gekend. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Wat is dit? Kain sloeg zijn broer dood, dat begon het al. En zo is de mensheid zonder God verloren. Dan liet God het niet bij, daarom de opdracht. Daarom was dit aan de hand. Dit was het punt waar God Adam, toen zij gezondigd hadden, uit en weggevlucht waren van het aangezicht van God, terugriep. Hé, hey, dat is bijzonder. Hij riep ze dus terug. Waar zijn jullie? Zo. Nou, dan komen ze tevoorschijn. Als ze de kans gehad hadden, is het echt zo. Als je eigen hart kent, weet je dat. Dan waren ze weggevlucht om nooit meer bij God terug te komen. God heeft ze teruggeroepen. Want God is barmhartig, langmoedig, genadig. En heeft een plan van eeuwigheid. Zijn raad is ondoorgrondelijk. Een heerlijke en een getrouwe God. Hij riep ze terug. Bekleedde hen met dierenvellen. En God gaat vragen, wat is het? Hebben jullie van die boom gegeten? Ja, dat konden ze niet ontkennen. Want ze waren naakt. Plotseling zagen ze dat. Kennende het goed en het kwaad. Zo. En dan gaan ze elkaar de schuld geven. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. En de slang. We gaan elkaar de schuld geven. Geef zichzelf niet de schuld. En ik ben ervan overtuigd. Wil je iets hebben aan de Heer Jezus. Moet je jezelf als schuldenaar voor God weten. Vanuit Adam. De eerste Adam. Dan moet je weten dat je een zondaar bent om gered te worden. Want Jezus kwam om zondaren zalig te maken. Maar aan het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Toch? Nou, dan gaat God daar spreken in Genesis 3 vers 15 naar de slang. En hij zegt, stof zult ge eten, buik zult ge kruipen. En ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. En het zal u de kop vermorselen. Zo. Daar gaat Jezus dus. Dat is het wat hij gaat doen. De slang, de kop vermorzelen. Dat is het. Zo. En de slang, dat hoorden wij van de week ook in de auto met onze broeder Benjamin. En de slang, die heeft zijn kracht niet in. Je kan een stuk van zijn staart, gaat hij gewoon verder. Maar de slang heeft zijn kracht in zijn kop. Daarom wordt hij ook bij de kop gegrepen, hè? Door die bezweerders of degene die zo'n slang pakken. Maar hij heeft de kracht in zijn kop. En die boze macht, als een draak, heeft heel de wereld willen verwoesten. Hij wordt genoemd de overste van deze wereld. Zo. En daar hebben wij mee te maken. Want wij zijn onder die heerschappij en onder die macht terechtgekomen door de afval van God als mensen buiten God. Als we dat niet weten, ja, dan kan je paas gaan vieren zoals ze dat vroeger deden. En dan neem je, zoals de Joden dat dan doen, dan ze nemen dat lam. Maar dan eet je het paascha zonder bittere saus. En die bittere saus was eigenlijk de verdrukking in Egypte. En de verlossing in Egypte. Maar die verdrukking was eigenlijk voor ons dat we verlost zijn van de macht en de tirannie van de duivel. En dat wij verlost worden van de zonde. Dat. Die bitterheid moeten we weten. Dat was van ons. Dat is onze afkomst. En nu leert ons de schrift dat er is een tweede Adam gekomen. Jezus Christus, de Zoon van God. Die zondaren zaligt. Dat is de opdracht dat Jezus gaat doen in de hof van Gethsemane. Hij is de grote held die de kop van de Satan gaat vermorzelen. En mensen hebben gedacht en gezegd, oh, hij gaat nu wegvluchten naar de hof buiten Jeruzalem. Nee, want de schrift leert ons heel duidelijk, Judas wist ook van die plaats. Van minuut tot minuut heeft God de regie, ook hierin. Nee, Jezus is een strijder. En dat gaan we vergelijken nu vanmorgen met David en Goliath. Want daar staat die machtige, zo'n boze kracht. Hè? Wat riep hij eigenlijk? Hij vervloekte de slagorders van Israël. Hij stond daar op een heuvel te pochen. En als een hele grote, machtig beest als het ware. Met een weversboom van een spies had hij in zijn hand. En een hele grote kerel zeg. En wat zei hij? Hij zegt, waarom zullen we oorlog tegen oorlog voeren? Als ik win, dan zijn jullie onze knechten. En dat is precies wat de duivel wil. Dat wij zijn knechten zijn. En anders zijn wij jullie knechten. Nou, dat is natuurlijk niet zo gebeurd. Die Filistijnen zijn weggevlucht. Maar dat was de opzet. Dat is ook de opzet van de boze macht van de Satan. En dan staat die man daar te pochen en dan als een kampvechter. En niemand van de Israëlieten durft hem eigenlijk aan te vallen. En dit is het type van Jezus Christus wat hij gaat doen tegenover de macht van de Satan. Daar gaan we dadelijk nog even op terug. Maar dan komt die kleine David, die een type is van de Heer Jezus Christus. En wat doet die? Die weest een harnas aan en dat past allemaal niet. Hij gaat daar als een herdersjongen met een staf en een slinger. In de naam van Jezus Christus gaat hij op Goliath af. Het beeld van Jezus Christus, hoe hij de kop van de slang vermorzeld heeft. Hij overwint. De bozen moeten wijken. De krachten verbroken. Ja, de Filistijnen waren allemaal nog niet dood, want het is nog steeds aan de hand. Maar God overwint. Satan is uit de hemel geworpen, mensen. En zo gaat Jezus Christus de hof in. Als een held. Die, waarvan staat, ik heb de pers alleen getreden. Weet je wat dat bedoelt? Dat staat er natuurlijk in de profetie. Hij zegt eigenlijk, er was niemand van de volken met mij. Hij deed het werkelijk alleen. En als we onszelf kennen en de hele situatie weten, van dat wij in Adam in de eerste adem verloren mensen zijn, en in de tweede adem vernieuwd kunnen zijn en worden, dan weten wij dat wij, en dat God het ook helemaal niet wil, maar dan weten wij dat wij in dat zaligmakende werk Christus dat alleen gedaan heeft. Alleen. Geloof dat nu, want dat is het woord Gods. Kunnen we bewijzen uit de schrift. Hij zegt het niet voor niks. Ik heb de pers, dat is even de verdrukking en al de pijn en al de moeite. Totaal is het anders als wij mensen een oorlog voeren en een kamp. Dan zouden we allerlei machtige dingen bij elkaar roepen. Tegenwoordig is het met tankvliegtuigen, noem maar op. He, en vroeger met zwaarden en stokken of wat dan ook maar. Maar Jezus wordt genoemd in Psalm 22 een worm en geen man. Een worm? Zo in de aarde, zo'n wormpje? Tegenover de draak? De slang? Ja, die slokt hem toch zo op. Die overwint hem toch zo. Nee, Jezus is ook God. En Jezus is zonder zonde. Hij gaat de hof van Gethsemane in, omdat u van u houdt. En zijn liefde u wil schenken. Een eeuwige overwinning teweeg brengt. En dat God als de schepper zijn schepping en zijn schepsel terugroept. Je kan terug zijn en komen bij God. Als het leven dat uit hem voortvloeit door zijn bloed. Zo. Vernieuwd. Wederom geboren worden tot een nieuw leven, om uit hem te gaan leven. En dat is absoluut belangrijk. Dus u ziet wel, als God gezegd heeft, na zoveel duizend jaren terug, ik zal vijandschap zetten tussen u zaad en haar zaad, dat zal u de kop vermorzelen. Zijn die versenen van Jezus wel vermorzeld? Hij is echt gestorven. Maar dan gaat het ook gebeuren. Al duurt het nog zo lang. Wat God gezegd heeft gebeurd. Jezus kwam ook. Zo gaat hij. Hij is niet zielig naar die hof gegaan of weggekropen. Nee, hij ging daar als een held. Voor u en voor mij. Wat een power, wat een kracht. Wat een inzet. Daar werd hij door die vorst in de nacht. Hè. De duivel heeft... Mijn moeder zei vroeger al, ja, de nacht is voor het ongedierte, weet je? Ja. Dat zei mijn moeder vroeger. Dat is natuurlijk zo. De duistere nacht van de overste van de duisternis. Die ons in de duisternis wil houden. En niet in het licht. Terwijl hij het licht der wereld is. Loop daar in de duisternis door de beek Kidron. Een afvalbeek. Hij, de grote schepper van de hemel en van de aarde. Heeft zich vertoond als mens. Voor u. En voor mij. En dat werk van Christus is niet zomaar alleen de Satan te verslaan. Wat al een geweldig werk is. Want was dat niet gebeurd, dat is een aanklager van de broederen. Hè? Weet u dat hij in uw hart wel tevoorschijn kan roepen soms? Hey, dat en dat heb je toch gedaan, hè? Dat doet hij ook. Of je angstig maken, of zeg, ja, denk jij dat jij een kind van God bent? Dat doet de duivel toch ook. Of je in de duisternis houden, dat je dus denkt, nou ja, dat... Maar kijk, wat ik u verteld heb, dat ambieert de mens zomaar niet dat hij een zondaar is, hoor. Dat doet de Heilige Geest. Die leert ons dat wij zondaren zijn. Want als jij geen zondaar bent, heb je niks aan de Heer Jezus. Hè? Als je niet geleerd hebt, oh God, ik ben verloren door de zon. U hebt de vloek op mij, heb je dat niet ervaren? Ja. Ik heb die vloek. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar dat komt door die eerste Adam. En dat, was dan, en dat is ook zo. Daar zegt de schrift ook heel duidelijk over. Dat wij in de eerste, daarom dat we in de tweede Adam. Kijk. Dat leerde mij die oude prediker al. En ik heb daar zoveel waardering voor die man gehad. Maar hij zei, kijk, we kunnen wel toppen in de situatie waar je in verkeert. Maar hij zegt, ziet eruit te komen. En er is een middel. Want Jezus gaat naar de bekriek rond. Die gaat een weg openen naar de hemel in zijn werk. Waar dadelijk het kleed gaat scheuren. En de hemel geopend wordt. En de toegang vrij is. Wat heeft hij gedaan, mensen? Niet alleen de Satan zijn kop vermorzeld. Wat al een geweldig groot werk is. Maar hij heeft ook betaald voor de zonde. En dat nog niet alleen. Hij zegt ook, ik ben de vervuller van de wet. Want ik draag die wij net genoemd hebben. Hè? Maar dat gaat voor Jezus nog veel verder in de Matthäus 5. In de bergreden, hè. Dan gaat hij nog veel dieper op in. Ik draag uw heilige wet. Hij heeft de wet vervuld. Hij was zonder zonde. Dat is het. En die komt u redden. Dat is onze redder. Zijn naam is Jezus. Zaligmaker. Van zonde. Dat. Dat moeten wij weten. Als wij zo hier naar kijken. Dat je dan ook dat paascha eet met bittere saus. Toen. Wij natuurlijk niet meer, wij hebben het avondmaal. Maar dat kan niet zonder het bloed. En het bloed. Kijk, staat ook nog in de schrift, hè. Als iemand, zegt Johannes in zijn brieven. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar. En de waarheid is in ons niet. God zegt dit, ik zeg dat niet, dus ik kan u lezen in heel de schrift. Wij zijn verloren zondaren in de eerste Adam. Weet u het? Weet u het niet? Onderzoekt het. Vraag de Heilige Geest hoe het zit. Waarom de Heilige Wet? Zegt de Galatenbrief. Waarom die straffe woorden die wij toch niet kunnen houden? Omdat het is een tuchtmeester naar Christus. Dan heb je hem echt nodig. Hij is redder van zondaren. Als je zegt, nou ja, ik heb de vorige keer een voorbeeld gemaakt. Van iemand die op een of andere manier preekt. Ik hoef niet allemaal over oordelen, alles te beoordelen. Maar men vroeg het aan mij. Ik zeg, nou ja, kijk, die man die preekt eigenlijk dat iemand ligt met zijn voeten in een talutje. En zijn voeten zijn een beetje nat. Maar hij kan toch moeilijk omhoog komen. Nou, ik kom er langs lopen of iemand of de Heer Jezus komt er langs lopen. En ik trek hem eruit. Oh, nou, ik moet een schone broek aandoen. En dan is het weer in orde. Of dat wij hier iemand zien die verloren gaat. Ziet u? Dat is het reddende werk van Christus. Hij heeft niks meer, die man. Mijn eerste werk, dat was zo'n 25 jaar geleden. Ik heb misschien wel meer verteld. Op Oude Kerk aan de IJssel. Was ik pastoraal werker en dan ga ik dus naar een man toe. Die terminaal was, een slangetje in zijn neus. En, ja. Ik heb met hem gesproken en gezegd, ja, hij zegt, nee, ik heb geen geloof enzovoorts. En ik ben verloren. Hij bad wel, maar hij had helemaal geen hoop. En toen heb ik met hem dat psalmversje op een bepaald moment gelezen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Hij zegt, het ontbreekt mij aan alles. Het ontbreekt die man die daar onder water gaat aan alles. Weet u dat? Hij heeft geen grond onder de voeten, hij gaat onder water, hij is weg. Ik zeg, laat dat aan Jezus Christus zien, dat je niks hebt. Nou, ik ben 's middags weer gegaan. Nou, die man die juichte. Jezus heeft me verlost. Amen. Dat is het werk van Christus. Dat is eeuwig leven. Dat is de kracht en de liefde van hem die de Satan zijn kop gaat vermorzelen en daarmee begint daar in de hof van Gethsemane. Want Adam en Eva waren ook in een hof. En Jezus gaat in de hof van Gethsemane het werk volbrengen wat zijn vader toen al in Genesis 3 vers 15 genoemd heeft. De Satan zijn kop vermorzelen. Hij zweette, zo staat het in de evangelie, grote druppels bloed. Zo. En hij is met zijn bloed, zo staat het in de Hebreeënbrief, want zonder bloedstorting, vergeet het niet, zonder bloedstorting is er geen vergeving bij God. Hij is met zijn bloed de hemelen doorgegaan, daar is het bloed van Christus, als getuige van het offer, terwijl hij het lam is. Heel apart, hè, dat de Psalm 22 zegt dat hij een worm is en geen man. Tegenover zo'n draak, tegen zo'n grote Goliath stond daar zo'n klein mannetje, want zo groot was David niet, met een slingertje. Hij overwon in de naam des Heren. Zo overwinnen wij, zegt de Heilige Schrift, de wereld die van de Satan is. Hij is de overste van de wereld genoemd. Zo heeft hij ook tegen de Heer Jezus gezegd, dat weet u toch. Toen hij toen op die verzoeking in de woestijn, eerst het brood en dan van de tinnen, maar dan vraagt hij, ik ben de overste van de wereld, als je dus voor mij knielt, zegt de Satan, de slang, dan geef ik jou alle koninkrijken. Zie je dat hij de overste van de wereld genoemd wordt? Staat echt in de schrift. De overste van de wereld, de vorst der duisternis. Die machten, die heeft Jezus overwonnen. Zo niet, dan heb je met die machten zelf te maken. Ik kan er niet tegenop. Met de naam van Jezus hebben wij, zo zegt de Heilige Schrift, dat wat overwint de wereld dus die van de Satan is, ons geloof. Ons geloof overwint de wereld. Wat een kracht en een genade geeft God als je geloven mag in hem. Geloof in hem. Hoe is dat dan, geloof in hem? Moeten we dat nog voor u uitleggen misschien? Dat is toch mooi om daarover na te denken. In Jezus te geloven, dat is op hem helemaal te vertrouwen. Zijn woord erbij te houden en te weten wat hij zegt, dat dat de waarheid is. In de eerste plaats heb ik het u genoemd, dat wij, wat God van ons zegt, dat we dat moeten ambiëren. We moeten zeggen, u hebt gelijk. Ik ben een grote zondaar. Heb u dat nooit? Ik heb het voor mezelf. Ik zal er veel over kunnen vertellen, maar ik wil dat niet doen. Maar ik ga er ook geen maat in geven. Maar anders heb je niks aan Jezus Christus. Ga je het paasga eten zonder bittere saus. Heb je niks aan. Kan niet. En zo gebeurt het wel. Het wordt toverij. Dat moeten we niet hebben. Er is een strijd tegen de overheden, macht in de lucht. Die ons weg willen vertoveren. Bij dat eenvoudige licht van Christus. Zo moeilijk is het niet. Het is soms te eenvoudig. Dat hele geloof in Jezus Christus. Als je tot hem komt, zoals die man daar heb beleden. Ik heb niks, help mij God. Hij werd direct gezegend en de liefde stroomde in zijn hart. Hij werd direct geholpen tot eeuwig leven. Laten we eraan denken. Laten we weten met elkaar en voor elkaar dat we de waarheid beoefenen. Daar is het begonnen. Toen, het woord Gods, ik zal, niet misschien, hij zal het doen. Zo gaat het ook in de eindtijd, waar we heel veel bedenkingen en heel veel dingen op ons af zien komen en heel veel toekomstvisioenen, plannen kunnen gaan zien of wat het ook allemaal maar is. En de schriften lezen, hij gaat de schrift vervullen en hij is de overwinnaar. Wat er ook maar gebeurt. En er komt nog wel wat op ons af. Want We zijn nog niet, sommigen zeggen dat, maar ik geloof er helemaal niks van. Openbaring 13 is nog niet gebeurd, hè, van de antichrist. Die machten moeten nog komen. Jezus heeft gezegd, het zal worden, en daarom predik ik u ook, omdat u een schuilplaats hebt, als de ark van Noach, de ark van behoud, Jezus Christus voor u. Predik u ook, dat als het komt, dat u onder zijn vleugelen beschermd bent. En in die naam zijn wij overwinnaars met hem. Terwijl hij alles doet, geeft hij ons de glorie. De victory day is hem. Hij overwint. En is de kracht Gods. Is de zaligmaker der wereld. Die wij eren, roemen en prijzen. Hoe haal je het in je hoofd, mens? Ja, dan kan je ook naar jezelf kijken. Om bij hem weg te lopen. En we hebben het toch gedaan. En dan roept hij ons terug. Kom. Tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal rust geven voor uw ziel. Wat is nog meer waard als rust voor uw ziel? Heel veel mensen, en zijn er ook onder ons enkele, die zeggen, nou, ik hijg ernaar, het gaat helemaal niet over dit leven meer, ik heb er genoeg van. Ik hijg ernaar om bij Jezus Christus te zijn. Waar mijn man al is, of mijn familie al is. Ik hijg ernaar om bij hem te zijn. Dat. En daar is leven. Daar predikt Jezus van. Dus zijn weg deed hij niet voor zichzelf. Dat hij een zielig mannetje was of een slang of een wormpje. Maar hij deed het in de eerste plaats in het bevel van zijn vader. Ik zal, zegt God. Lees u het maar terug, hè? Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Dus die twee krachten. Nou, ik heb het wel eigenlijk wel eens genoemd. Dat voordat er de wereld was, waren daar een geweldige, staat in Ezekiel 28, was een geweldige engel, met de grootste engel die er was. Hij wordt wel Lucifer genoemd. Zolen des dageraads. Wat doet hij? Die gaat koophandel doen. Er werd ongerechtigheid in hem gevonden, in die hele mooie engel. Die gaat koophandel doen, dat betekent eigenlijk nog meer engelen achter zich trekken. Met zijn staart, zoals die slang genoemd wordt. Heb ongerechtigheid gedaan. Hij was tussen de serups, een prachtig mooi, hoe staat het beschreven, is van God afgevallen. En wat was zijn ongerechtigheid? Ik denk het zo. Ik heb het nergens gelezen, maar ik denk het. U kan dat misschien onderzoeken. Hij wilde de plaats van de Zoon van God innemen in de drie-eenheid. Niet van de Vader, van de Geest, nee, van de Zoon. Dat is een eeuwige tegenstander geweest. Dat vindt u terug als Jezus op de aarde is. Voortdurend komt de Satan op hem af. En, u weet het toch, hoor je bij Jezus, komt de Satan op u af. Dan zegt hij tegen Piet Pols, jij kan zondag niet prediken. Dan lig je 's nachts wakker. Dat gaat je niet lukken. Jij durft het niet, dat. Dat gaat hij zeggen. Dan staan wij in de naam des Heren. In de kracht Gods. Om u toe te roepen dat Jezus leeft. Opgestaan is van de doden. Dat. En daar is een overwinning en een strijd. Tegen de overheden macht in de lucht. Waar wij mee te doen hebben. Wat een van onze gemeenteleden mij belde zaterdag. Die een tekst had. En zei... uit Hooglied 2 vers 15, onze wijngaarden, dat is de vruchtbaarheid die God wil geven in de gemeente, hebben jonge druifjes. Vang u de vossen, de kleine vosjes, die de druiven op willen eten, opdat er in de gemeente geen vrucht meer zal zijn. En vangen... Dat kunnen wij doen, hoe? Die vossen vangen in de gemeente om de waarheid te verkondigen aan u. Opdat u gelooft. Dat is de overwinning over de vossen. Want die vossen zijn heel slim en listig. En die proberen van het werk van de Satan die vruchten te pakken, die kleine vruchtjes, opdat er geen vruchtbaarheid is in onze kerk. Het doodbloeit, dat. Dat is het. Die vossen zijn hele listige beesten. Wat doen die? Die kunnen een geluid geven als een blaffende hond. Een hond is eigenlijk een soort herdershond die de wacht houdt. En dan denk je, nou, het zit wel goed. En die sluipen door het gras. En die hebben de bedoeling om de wijngaard te verderven. Pas op, wij hebben daar rekening mee te houden in onze gemeente. Wij moeten met Christus verder gaan. En de naam van God loven, prijzen, eren. Want Hij is alle eer. En zo gaat Jezus de hof in. Hij heeft de eer van zichzelf niet gezocht. Toen hij aan het kruis hing, kon hij zeggen wat hij maar wilde, los van het kruis. Hij is de Almachtige. Hè? Hij blijft daar hangen voor u en voor ons. Daarom, zie toe, wie je ook maar bent, dat je niet onder die macht van Satan blijft, toch? Die is vermorzeld. Die is overwonnen. Ook de dood en de zonde is overwonnen door Jezus. Vlucht tot hem. Je hoeft niet zoveel te doen. Ze zeggen alleen, ik ben een grote zondaar. Zo kwam toch die verloren zoon ook terug. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En hij zegt erbij, ik ben het niet eens waard om een van uw knechten te worden. Maar maak mij, uw zoon genoemd te worden, maak mij tot een van uw dienstknechten. Nee, hij krijgt direct een gouden ring, een nieuwe schoenen, nieuwe kleding. Het paasgaan wordt bereid. En de bitterheid weet hij wel. Die houdt hij heel zijn leven wel in zijn gedachten. Maar God vergeeft en vernieuwt. Want hij weet wel dat hij helemaal fout zat. Zo zitten we eigenlijk uit Adam helemaal fout. En dat nog niet alleen, mensen. Wees eerlijk tegenover jezelf, want wij hebben ook dagelijkse zonde. Dat heb onze ouderling nog gebeden. Vergeef ons onze zonde, Heer, die wij gedaan hebben. Die we soms, wat onze oude doet, die ook bad. Vergeef ook de zonde die ik eigenlijk niet weet. Hij is veel heiliger en groter als wij. We hebben gezongen heilig. Nou, dat is nogal een woord, hè? Heilig, heilig, heilig. Dat is absoluut zonder smet, hè? Dat is door. Kijk, wat moeten wij zijn voor God? Zo je hart en je lichaam als dat raam. Hij kijkt dwars door je heen. U doorgrondt en kent mijn hart. U weet wie ik ben. Vindt u het moeilijk, zo'n prediking? Ik predik het niet voor niets. Want wat heb je eraan als je net zo'n beetje uit de telu getrokken bent? Nou ja, het kan ook ernstig zijn, zoals de Mo. Dat was natuurlijk ook bitter en ernstig. Maar dan heb Jezus geen kracht in je leven. Maar als hij uit die diepte optrok, uit de diepte van ellende, zegt een psalm, hè? Ja, dan ga je hem eren. Zo, wauw, kan niet meer zonder hem. Hij heeft alles voor mij gedaan. Hij zorgt voor mij. Ik heb niets voor nodig dan hem. En dan is het leven, eeuwig leven, begint hier eigenlijk al. Tuurlijk hebben we de aanvallen. Hebt u toch voorzegd? Hebt u dat niet gezegd? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Nou, dan heb je pijn, hè? Als er een beetje ruzie in je huis is, verdriet tussen twee schoonsdochters of zo. Wat je dan hoort onder elkaar. Oh, wat gaan we daarmee doen? Nou, gaan we naar het kruis. Buk neer en breng het bij hem. O God, help mij. Is het te veel? Hij kan het, hè? Want hij overwon de duivel. Die slang is je kop vermorzeld, hè? Die gaat nog wel tekeer. Maar die wordt dadelijk in een eeuwige poel van vuur geworpen. Dat. Hij overwint. Hij is de rechtvaardige. Hij is de breker van de dood, van de zonde en de kop van de slang. Waar wij allemaal mee te maken hebben. 1. Wat gebeurde er met Adam? Toen ze uit het paradijs waren, gegooid zeg maar door die engel, met het lemmet. Waren ze eigenlijk zonder God, als ze zonder God waren, aan de drievoudige dood onderworpen. Een geestelijke dood, een tijdelijke dood en een eeuwige dood. En die geestelijke dood, die hebben de mensen, ze hebben geen inzicht in de schrift. En je kan de Bijbel lezen zoveel je wil, maar als de Heilige Geest er niet bij komt, heb je er niets aan. Dan krijg je inzicht wie je bent, wie God is. En zeg, wat bent u goed? Dan stroomt het evangelie van zijn reddende kracht. Want hij betaalde het toch, want u ziet het toch. Dat is niet zomaar even een hand grijpen, maar dat is een doorboorde hand. Hè? Van het bloed dat reinigt van alle zonden. Wat een koning hebben wij. We zitten in de eindtijd, maar we zitten ook in het overdenken van de 40 dagen tijd. Zullen we deze dingen niet noemen? Hij ging niet voor niets aan het kruis. Hij ging voor u aan het kruis. En nu vraagt hij naar de vervulling van de wet. Weet u wat de vervulling van de wet is? Nou, dat is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat die liefde uit hem in jouw hart stroomt. En je gaat zien, wauw. Misschien is het maar een klein beetje. Ja, maar ik moet u toch hebben. Ik kan niet zonder u. Als u mij niet helpt, dan ben ik weg. En als je dat gaat zeggen in de eerlijkheid van je hart, hij gaat je helpen. Ik kan niet zonder u, verhard dan uw hart niet. Als u zijn stem hoort. Daarom prediken wij en zeggen wij ook, ook na ontvangen genade kan het nog wel helemaal misgaan. Met David bijvoorbeeld, wat heeft hij dan gezegd over die zonde? Hij zegt precies wat we genoemd hebben. Hè? Hij zegt in Psalm 51, ik ben in ongerechtigheid geboren. En dan later zegt hij, in de ongerechtigheid en in zonde geboren, ongerechtigheid heeft mij mijn moeder voortgebracht. Zo ben ik op de wereld gekomen. En dan heb je weer eigenlijk, nadat hij een kind van God, absoluut kind van God, David, gezondigd met Batseba. En dan zegt hij, neem alsjeblieft u. Hij denkt, wauw, dat moet niet gebeuren, toch? En God doet het ook niet. Maar daar zijn die, kijk, in dat hele plan van God zijn ook Gods kinderen gebeden ingevoegd. Die zitten er al in. Zo wonderlijk bij God. Neem uw Heilige Geest niet van mij, zegt hij. En open mijn lippen op dat ik uw lof verkondig. Dat. Daar gaat het om. Als getuige te zijn van Christus. Ik hoop dat u dat doen mag in de wereld. Een getuige te zijn van Jezus Christus. De almachtige God. Die alles van ons gedaan heeft. Kom nou niet aan met prullerij. Heb ik ook nog iets voor Jezus gedaan. Dus het is geen Ramadan. Moet je van alles doen. Hoef je niet. Het is geen Ramadan. Dat je dadelijk moet vasten. En je mag wel vasten. Maar doe dat dan eigenlijk voor je eigen. En als je vast, doe dan geen scheef gezicht trekken, oh, oh, oh. En als je bidt, doe dan ook niet, oh, oh, oh. En als je aalmoes geeft, laat je dan niet door de mensen geëerd worden. Doe het niet. Leg dat af. Dat is niet van God. Dat is van eigen eer en roem. Weet je, wie veel wonderen gedaan heeft, dat deed Paulus. Weet je hoe het ging? Als hij hier zie je schaduw, dat is ook apart, hè? Schaduw door het licht natuurlijk. De kinderen is als komen Jericho binnen, de verspieders, en dan zeggen ze, de schaduw is van die mensen geweken. Ze zijn eigenlijk staan ze al bijna te sterven. Maar goed, dat terzijde. Toen Paulus daar langs liep, bij de schaduw van hem, werden de zieken genezen. En wat zegt hij? Ik zal in geen ding roemen, maar ik roem in mijn zwakheden. Daar zal ik in roemen. En zo vult God zijn hart. En zo geeft God hem de power. En zo geeft God hem de kracht. Wie roemt, die roemen in de Here, omdat zijn naam verhoogd wordt. Laten we dat doen, mensen. Dat is eeuwig leven. Dat begint hier al. Er gebeuren zoveel prachtige, mooie dingen. Maar uit zijn power, uit zijn liefde, uit zijn kracht. U deed dat. Dan zegt die ene die aan het eind van de tijden voor de rechter staat. Want Jezus is de rechter geworden, hè, naar het bevel van zijn vader. Wanneer heb ik dan dat glas water gegeven aan die? Ik weet het eigenlijk helemaal niet eens. Maar toen gij mij dat glas water, heb ik het aan mij gegeven, zegt Jezus. Daarom. Wat is het wat ik u gepredikt heb? Geldt één woord. En of u het ambieert of niet. Het betekent vernedering voor God. En hoger wil ik niet komen. En hij zal u verhogen. Nou, als hij, ik kan nog zeggen, ik ga u verhogen. Ik ga voor u klappen of roemen. Wat heb je eraan? Ik ben dadelijk weg. Feest op prinsen geen vertrouwen, waar men niet meer uit begint. Maar als u zich voor hem vernedert, zegt de Heilige Schrift, door het woord Gods, gaat hij u groot maken en verhogen. Dan heb u eeuwig leven. Dus ik heb u gepredikt vernedering, maar dat is de weg die God voorstelt in zijn woord. Ga er niet vanaf, in Jezus' naam. En hoor de stem, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Als iemand snel Rita wil roepen, want we hebben wel...